onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij gemeente uit Psalm 5, het vierde en het zevende vers. Psalm 5, vers 4, gij die geducht zijt in vermogen, verdraagt de goddeloosheid niet. En het zevende vers, maar mij ontmoet u mededogen, ik zal uw woning ingeleid en naar het paleis der heiligheid, in ware godsvrees neergebogen, uw gunst verhogen. Psalm 5, het vierde en het zevende vers. Gemeente, met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Zingen wij daarna Psalm 89, het vijfde vers. Gij temt de woeste zee, zij luistert naar uw wil. Hoe hoog zij zich verheft, gij wenkt en zij stil. Psalm 89, vers 5. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonde. Wederopstanding van het vlees. En een eeuwig leven. Amen. Gemeente, openen wij vanavond de schriften in het Oude Testament, in de profetieën van Nahum, en lezen wij Nahum 1, vers 1 tot en met 9. De schriftlezing voor deze dienst, Nahum 1, de eerste 9 versen. De last van Nineveh, het boek van het gezicht van Nahum, de Elkosiet. Een ijverig God en een wreker is de Heere. Een wreker is de Heere en zeer grimmig. Een wreker is de Heere aan zijn wederpartijders en hij behoudt de toren zijn vijanden. De Heere is langmoedig, doch van grote kracht. En hij houdt de schuldige geenszins onschuldig. Des Heeren weg is in wervelwind en in storm. En de wolken zijn het stof van zijn voeten. Hij schelt de zee en maakt ze droog. En hij verdroogt alle rivieren, Bazan en Karmel kwelen. Ook kweelt de bloem van Libanon. De bergen beven voor hem. En de heuvels versmelten, en de aarde licht zich op voor zijn aangezicht, en de wereld, en allen die daarin wonen. Wie zal voor zijn gramschap staan, en wie zal voor de hittigheid van zijn toren bestaan? Zijn grimmigheid is uitgestort als vuur, en de rotstenen worden van hem vermorzeld. De Heere is goed. Hij is ter sterkte in de dag van de benauwdheid, en hij kent hen die op hem betrouwen. En met een doorgaande vloed zal hij haar plaats teniet maken, en duisternis zal zijn vijanden vervolgen. Wat denkt gij tegen de Heere? Hij zal zelf een voleinding maken, de benauwdheid zal niet tweemaal oprijzen. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. Laten wij nu samen bidden. Heren, wij mochten onze plaats innemen, of ook thuis ons gereed maken om mee te luisteren En wij bidden van u, wilt u ons dan een gezegende dienst geven. Iedere dienst, iedere verkondiging van het hoogheilige evangelie is een wonder van uw goedheid. Hoezeer ook voor ons de dingen zo vanzelfsprekend kunnen zijn, wanneer wij op zondag, 's morgens en 's avonds uw woord, de prediking daarvan mogen horen. Heren, wij bidden van u, wilt u ons bewaren voor alle sleur en voor alle gewenning, als ouder en als jongere. En wilt u geven dat wij in verwondering, met iets van verbazing in ons hart, ook vanavond zullen opmerken dat u zelf tot ons wilt komen en dat u een sprekend God bent. Hoe vaak al, Heren, hebt u uw woord aan ons gegeven, de prediking daarvan. Voor de meeste van ons zal het immers gelden dat we al vele, vele malen de verkondiging van uw woord hebben gehoord. En wij bidden van u, wilt u ons dan ook vanavond nabij zijn en een gezegende dienst uit uw hand geven. Wij bidden u om de leiding van de Heilige Geest. Want wanneer wij om één ding verlegen zijn, dan is het wel om de gave van uw Geest die Here is en die levend maakt, die leidt in al de waarheid, die uw woorden, o Heer Jezus Christus, doet verstaan, en die zo in dat alles u, de Heer Jezus Christus, verheerlijkt. Want Heere, u hebt het gezegd, die zal mij verheerlijken, hij zal het uit het mijne nemen en hij zal het u verkondigen. Wilt u die belofte ook vanavond genadig vervullen, boven bidden en boven denken. En dat wij zo, Heren, mogen opzien, mogen opkijken van het wonder van uw goedheid. Wilt u dat geven? We denken ook aan de jongeren, aan de jongens en meisjes. Wilt u ook hen nabij zijn, Heren, wanneer uw woord tot hen komt. En geef dat ze er iets van ontdekken, of te meer ontdekken, hoe goed het is om ook in onze jeugd u, de Heren, te dienen en te zoeken. En bezig te zijn met uw woord en met de dingen van uw koninkrijk. Hoe kunnen we de tijd die we uit uw hand ontvangen, ook wanneer het over onze jeugd gaat, hoe kunnen we die tijd beter besteden dan zo? Heere, doordring hen alle daarvan. En wilt u ons als ouderen nabij zijn, wij bidden u, Heere, geef dat niet ook bij het klimmen van de jaren de laag eelt om onze ziel al dikker en taaier wordt. Maar wilt u ons genade geven, het verstaan van uw woord door de leiding van de Heilige Geest. En het horen en verstaan van het evangelie van het Lam Gods dat door u gegeven is. En dat de zonde der wereld heeft weggedragen. Heere, ziet u ons aan in hem. Immers ook vanavond wanneer wij in onze gebeden tot u komen, hebt u geen enkele reden die u vindt in ons om ons nabij en genadig te zijn. En kunnen wij u niets aandragen op grond waarvan wij kunnen verwachten dat u ons gedenkt in uw barmhartigheid. Heere, daarom bidden we van u, zie op het offer van uw Zoon. En gedenk aan wat er gebeurd is op Golgotha. Het bloed dat daar gegeven is in de bittere dood van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. En wilt u ons dan om zijn en wil u God van nabij zijn. Zegen in uw barmhartigheid en ontferming uw woord. En wanneer wij vanavond opnieuw een zondag uit de catechismus opslaan, een zondag die scherpe woorden uitspreekt over ons, wilt u dan geven dat onze gedachten gevangen geleid worden tot de gehoorzaamheid van Christus? Wat is ons dat altijd weer nodig, Heere, wanneer wet en evangelie tot ons komen, wanneer uw woord ons aan de voeten en aan het hart gelegd wordt, wij bidden van u. Wilt u dan geven het hartelijk buigen voor uw woord, voor het vonnis van uw wet, maar ook voor de vrijspraak van het evangelie van de gekruisigde. O God van alle genade, wil zo uw woord zijn loop geven hier en overal waarop deze zondag de schriften geopend worden en de prediking van uw woord uitgaat. U hebt de eeuwen door, zo oud als de mensheid is, uw woord bewaard. En u geeft dat het ook vandaag op vele plaatsen geopend werd of nog wordt. En wij bidden van u, Heere, geef dan dat uw werk voortgang vindt, dat de werken van de boze verbroken worden. Wil zijn armen breken, opdat hij geen heerschappij in ons midden zal voeren, maar dat uw woord zal heersen over ons. Wilt u nabij zijn? Wilt u ook alle overleggingen in ons, die zich kunnen verzetten tegen uw woord, wilt u die breken? En wilt u geven dat zo zijn woord triomferend en overwinnend zijn loop zal hebben? Wij bidden u voor uw kerk, overal in deze wereld. En we denken dan vooral ook aan uw vervolgde kerk. Wilt u geven, o Heere, dat uw gemeente waar ook in deze wereld door uw hand wordt beschermd en wordt vermeerderd. En dat het getal van degenen die in het geloof u, de Heer Jezus Christus, kennen en op u vertrouwen, dat dat getal zal vermeerderen. Ook in onze dagen, aan het begin van de 21ste eeuw, in een wereld die vol van onrust is, vol van dreiging, van oorlog. En wat is er al niet gaande? Wij bidden u, Heere, voor degenen die zich voorbereiden op het ambt van dienaar van het woord. Wilt u goed en nabij zijn? Wilt u geven, Heere, dat de theologische studie tot zegen is, maar dat zij bovenal ook geoefend worden in de lopen, in de levende omgang met u, de God van alle genade. Heere, wij bidden van u, het werk van uw handen, bewaar dat, vermeerder het. Geef dat uw naam verheerlijkt wordt onder de volkeren der aarde, want u bent dat waard en u hebt daar recht op. Hoort u onze gebeden in de vergeving van al onze zonden, alleen om Christus wil. Amen. Gemeente, wat de diensten voor aanstaande zondag betreft, om 10:00 hoopt proponent van Asselt voor te gaan. En om 6:30 dominee Liefting. Wat de collecte betreft, de eerste is bestemd voor het kerkblad en de tweede voor de plaatselijke gemeente. Van harte in uw offervaardigheid aanbevolen. En voor de data in de toekomst geldt, zo de Heere wil en wij leven. Zingen wij met elkaar Psalm 34, het 8e en het 9e vers. Psalm 34, vers 8. God slaat een gram gezicht op bozen die hem tegenstaan. En ook het 9e vers. God is het verbroken hart, verbrijzeld en bedrukt gemoed, te allen tijd nabij en goed. Psalm 34, vers 8 en 9. Gemeente, er is mij gevraagd om vanavond met u stil te staan bij zondag 4 van onze catechismus. Ik wil graag aan dat verzoek voldoen en we zullen deze zondag eerst met elkaar lezen, zondag 4 uit de catechismus. Daar wordt allereerst gevraagd: doet dan God de mens geen onrecht dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan? Nee, want God heeft de mens al zo geschapen dat hij dat kon doen. Maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen door het ingeven van de duivel en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gaven beroofd. Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Nee, geenszins. Maar hij vertoornt zich schrikkelijk beide over de aangeboren en werkelijke zonde en wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwig straffen, gelijk hij gesproken heeft: vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Is dan God ook niet barmhartig? God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. Daarom zo eist zijn gerechtigheid dat de zonde, welke tegen de allerhoogste majesteit van God gedaan is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf aan lichaam en ziel, gestraft wordt. Gemeente, in de vorige zondag, in zondag 3, is op een heel duidelijke manier aan de orde geweest wat God van ons mensen vraagt, met welke eisen hij in zijn woord op ons aankomt. Totale liefde en volkomen gehoorzaamheid aan hem. En de vraag was, en die vraag lag eigenlijk ook wel voor de hand natuurlijk: kunnen wij dat opbrengen, kunnen wij dat volbrengen, willen we dat? Nee, zo was het antwoord. En dan volgen die bekende en bij velen ook beruchte woorden uit de catechismus, dat wij van nature onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. En dan komt, wanneer dat aan de orde geweest is, de catechismus met een levensechte vraag. En met dat levensechte bedoel ik dan, het is een vraag die zomaar bij ons kan bovenkomen. En die in zekere zin ook wel wat voor de hand ligt na het voorafgaande in de vorige zondagen van de catechismus. Doet God ons dan geen onrecht als hij van ons vraagt, eist wat wij niet kunnen doen? Als dat scherpe oordeel uit zondag 3 waar is, onbekwaam tot het goede, geneigd tot het kwade, dan kan God toch ook, wanneer wij dat niet kunnen opbrengen, van ons niet verwachten dat we dat zullen opbrengen en dat we daaraan zullen gehoorzamen. Ouders van een kind van 3 jaar kunnen toch van hun kind niet verwachten dat dat kind iets doet waar je zeker 10 of 12 jaar voor moet zijn. Dat zal toch onrechtvaardig, onbillijk zijn voor onze ideeën. En als God dat dan toch van ons vraagt en toch die gehoorzaamheid en die liefde van ons eist, dan wringt er voor ons gevoel iets. En daarom noem ik het maar een levensechte vraag, een vraag die bij u en bij mij, bij jou kan opkomen. Is dat recht, wanneer God dat doet? Gemeente, het is nogal wat wanneer de catechismus deze vraag zo voor ons neerlegt vanavond en zo aan de orde stelt of God in zijn eisen, in zijn vragen wel rechtvaardig is. Als u uw oor te luisteren legt op allerlei plaatsen en wanneer u het een en ander leest en hoort en ziet, dan kunt u nogal eens horen dat gezegd wordt, uitdrukkelijk of tussen de woorden door, dat gezegd wordt dat de Heer onbillijk is. Kort gezegd, oneerlijk. Wat wordt er trouwens van de Heer veel kwaad gesproken? Hij doet dit en hij laat dat na wat hij eigenlijk wel zou moeten doen. En een heleboel dingen zou hij naar onze ideeën totaal anders moeten doen dan hij nu doet. U moet er maar eens op letten hoeveel kwaad er van de Heere gesproken wordt. Binnen en buiten de kerk. De catechismus stelt de rechtvaardigheid van God hier aan de orde. Het kan bij ons tegen ons denken ingaan wanneer in de catechismus, of beter gezegd in de Bijbel, in het woord van de Heere, gevraagd wordt en tegen ons gezegd wordt: u zult lief hebben met een volkomen liefde, u zult uw schepper gehoorzaam zijn. En wanneer de Bijbel dan tegelijk zegt dat wij dat niet kunnen. En dan zwijgen we vanavond nog maar even aan het punt waar we natuurlijk ook nog wel even bij terecht moeten komen vanavond. Hoe zit het dan met een eeuwige straf notabene? Dat is helemaal wat. Een eeuwige straf, oneindig. De vraag kan zijn, ook vanavond, of die eerste vraag uit zondag 4 waar we vanavond bij stilstaan, of die vraag ook nog iets te maken heeft, die zondag nog iets te maken heeft met wat wij belijden in zondag 1 over de enige troost in leven en sterven. Wanneer zondag 1 aan de orde is in de gemeente en bepreekt wordt, dan kunt u heel vaak horen dat zondag 1 eigenlijk de hele korte samenvatting van de hele catechismus is. En dan kunt u uit de mond van degene die het woord bedient nog alles horen dat alles wat er in die 51 zondagen daarna volgt uiteindelijk allemaal te maken heeft met de enige troost in leven en sterven. Geldt dat dan ook van zondag 3? Van zondag 4? Het lijkt vaak niet. Het lijkt vaak in tegenspraak te zijn met de enige troost. Toch is het waar, gemeente. En heeft ook zondag 4 te maken met de enige troost waarover gezongen wordt. Laat ik het zomaar even zeggen vanavond, want het is eigenlijk een loflied zondag 1. Ik weet niet hoe u dat leest en ziet. Toch is het waar om ons de rijkdom van deze enige troost te laten zien. Gaat de catechismus ons alle andere troost uit de handen brengen. Opdat we ons niet vergapen aan wat uiteindelijk geen troost is. En nooit een enige troost kan zijn. Vraag 9, de eerste vraag van deze zondag, heeft eigenlijk iets weg van een schuilen achter machteloosheid. Achter onmacht. En ook dat komt wel voor. Misschien in de kerk wel zeker net zoveel als buiten de kerk. Schuilen achter je onmacht. Ik kan toch niet. Ik kan dit niet, dat niet. Als wij kunnen aantonen vanavond dat die liefde en die gehoorzaamheid die de Heere van ons vraagt onmogelijkheden zijn, dan staan we eigenlijk tegenover de aanklachten van Gods wet behoorlijk sterk. Want nogmaals, neem dat gezin met een heel jong kind van een paar jaar oud dat natuurlijk een heleboel dingen niet kan. En waarvan de vader en moeder dan ook niet zullen eisen wat dat kind niet kan. Heb ik niet alle reden eigenlijk om voor het aangezicht van de Heer in beroep te gaan bij mijn onmacht? Heere, kunt u van mij eisen wat ik niet kan opbrengen? Dat is uiteindelijk de vraag die vanavond onder andere aan de orde komt in deze zondag. Hebben we hier dan geen schuilplaats gevonden vanavond? Nee, die hebben we niet gevonden. Heel nadrukkelijk niet. De catechismus wil ons vanavond uit die schuilplaats verjagen. En tevoorschijn doen komen en brengen voor het aangezicht van de levende God, met wie wij ook hier in zondag 4 hebben te maken. En de Heere laat, zo mag ik het ook zeggen, in zijn woord niets overeind staan van die verontschuldiging achter onze onmacht. Wij hebben vaak een beetje het gevoel, het is redelijk als de Heere me neemt zoals ik ben. Maar moet hij dan nog meer van mij eisen dan ik kan? Het is waar, gemeente. als hij van me vraagt wat ik kan, dat ik mijn best doe, dan zullen we dat in het algemeen best accepteren. En dan hebben we nog wel zoveel besef van God, dat we daar ons hoofd voor buigen. Maar tegelijk hebben we het gevoel dat de Heer toch eigenlijk niet verder mag gaan dan zo. Nu zou de catechismus op die eerste vraag vanavond het antwoord kunnen geven, heel kort en bondig. Nee, God is niet onrechtvaardig, God is nooit onrechtvaardig. Als die christen, die man uit Heidelberg, dat nou zou zeggen vanavond in onze catechismus, dan zou hij nog gelijk hebben ook. Want het is waar, God is nooit onrechtvaardig. God kennen, dat betekent ook altijd, gemeente, ontdekken dat God recht is. Om het met de woorden van Luther te zeggen, God gelijk gaan geven. U komt in uw psalmbundel een psalm tegen, de zogenaamde Sabbatspsalm. Sommige mensen zijn gewend om hem iedere zondagmorgen te lezen, psalm 92. En daar heeft de dichter het over de grote werken van de Heere. En weet u dan waar die psalm mee eindigt? Met de belijdenis, de rechtvaardigen zullen verkondigen dat de Heere recht is. Hij is mijn rotssteen en in hem is geen onrecht. Begrijpt u die dichter? Belijdt u mee vanavond met hem? De catechismus zou dat naar voren kunnen brengen dus, maar de catechismus pakt het wat anders aan in onze zondag. En dan wordt naar voren gebracht in het antwoord dat God ons zo geschapen heeft dat wij konden doen wat hij van ons vroeg en wat hij van ons vraagt. Alleen, zo wordt dan duidelijk gemaakt, wij hebben onszelf van die gave beroofd. Onszelf en ons nageslacht. Door het ingeven van de duivel en door moedwillige ongehoorzaamheid. Natuurlijk, de duivel was daarbij betrokken. We kennen de geschiedenis. Jongens, jullie weten wat er gebeurde in het paradijs. Wie kwam er ook alweer op Eva af? De slang. Als symboolteken van de duivel, van de boze. En wij werden verleid, wij mensen, door de boze. Maar dat is geen verontschuldiging. En vandaar dat in de catechismus in één adem met het doen en laten van de duivel ook genoemd wordt onze moedwillige ongehoorzaamheid. Dat kwam er van onze kant bij. Wat voor reden hadden wij om ongehoorzaam te zijn? Jezus had in de woestijn veel meer reden om in te gaan op de verzoekingen van de duivel dan wij in het paradijs hadden. Jezus had honger in de woestijn. Maar welk gebrek hadden Adam en Eva? Geen enkel gebrek. Het was goed. En het was harmonieus in alle betekenissen van het woord. Het was goed vooral ook tussen God en de mens. Maar Jezus had eigenlijk veel meer reden om dan in te gaan op de verzoeking van de boze. Wij beroofden onszelf en ons nageslacht van de goede gave van God. Want wat Adam deed is van betekenis voor het nageslacht. Zoals ook vandaag nog. Het doen en laten van ouders van grote betekenis voor hun kinderen kan zijn. Wanneer een rijke vader en moeder hun goed erdoor brengen en verkwisten, dan heeft dat natuurlijk gevolgen voor het nageslacht. God schiep ons goed. We hadden hem lief. En ik vond mijn vreugde in de dienst van de Heere. Maar willens en wetens keerden we ons van hem af. En nu kunnen we niet meer volbrengen wat hij van ons vraagt, wat hij van ons eist. Maar waar ligt dan de schuld? Als wij afbuigen van de weg die de Heer ons gewezen heeft, moet hij dan met ons meebuigen? En moet hij dan misschien zeggen, het is niet goed wat jullie gedaan hebben, maar ik ga met jullie mee. Of kan hij vanavond tegen ons zeggen, ook vanavond hier onder ons, tegen u en mij, tegen jou, heb ik je niet goed gemaakt? Heeft de Heer het recht om die vraag aan ons te stellen? Heb ik jou niet goed gemaakt? Kwam jij niet goed uit mijn hand voort? Zeg eens, heb ik er aanleiding toe gegeven dat jij je rug naar me toekeerde? Wat deed ik? Kwam je niet zo uit mijn hand dat je kon doen wat ik van je vraag? Natuurlijk zal dan de vraag gesteld kunnen worden, misschien wel door een van de jongeren, waarom blijft dan toch de Heere bij zijn eisen? Mag ik iets noemen? Terwijl ik weet dat er nog veel meer genoemd kan worden, maar een paar dingen kort. De Heere blijft bij zijn eisen, opdat ik mezelf zal aanklagen voor zijn aangezicht, opdat ik beschaamd mijn hoofd zal buigen voor hem. Opdat ik amen zal zeggen wanneer hij totale liefde en gehoorzaamheid van mij vraagt. Opdat, ik denk nog even aan die uitdrukking van Luther, opdat ik de Heere gelijk zal geven als hij van mij vraagt. Dat ik hem zal liefhebben boven alles en mijn naaste als mezelf. Opdat ik zal neervallen aan de voeten van Christus. En opdat ik zal leren leven, of te meer zal leren leven in de enige troost van zijn werk en van zijn genade. Dat ik zal neervallen, dat ik zal wegschuilen, liever gezegd, achter zijn bloed, dat van ons onuitsprekelijke waarde is voor alle die hem leren kennen. Opdat ik zal bedelen om nog iets te noemen om de leiding van de Heilige Geest. Dat hij me zal vernieuwen naar het beeld van Christus. Opdat ik, en dat is dan het laatste wat ik noem, opdat ik met Augustinus zal bidden, Heere, geef wat gij beveelt en beveel dan wat gij wilt. Daarom blijft God bij zijn eisen. En terecht. Nu de volgende vraag. Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Het gaat in de laatste twee vragen van deze zondag over de straf op de zonde. Wil God misschien de zonde door de vingers zien? Wil hij eigenlijk wel de zonde straffen? Het zou toch ook zo kunnen zijn dat de Heere zegt, ik kan de zonde straffen, ik heb het recht, maar ik doe het niet. Dat zou toch kunnen? Ik wil het niet. Ik wil het niet omdat ik mijn schepsel daar niet voor over heb. Of ik wil het niet omdat ik barmhartig ben. Zo is het wel gesteld in de kerkgeschiedenis. En zo wordt het tot vandaag toe nog wel gesteld vanuit bepaalde richtingen in de kerk. De mens straffen, nee, dat doet God niet. Nou ja, misschien iets zo af en toe, maar eeuwig straffen, zo is de Heere niet. Zo wordt dan gezegd. Hij is immers liefde. Het antwoord op de vraag is even duidelijk als uitgesproken. Nee, absoluut niet. God wil de zonde niet ongestraft laten. Want hij vertoornt zich schrikkelijk over de aangeboren en de werkelijke zonde die er bij mij zijn. Gemeente, we komen hier op een punt in de catechismus, of beter gezegd in het christelijk geloof, in wat de Bijbel ons leert, een punt dat heel kardinaal is, dat heel beslissend is en dat eigenlijk ook helemaal ingaat tegen het denken en het overleggen van de mens van de 21ste eeuw, trouwens ook van de mens uit de 2e eeuw of de 15e eeuw, noem maar op. Het gaat hier over de vraag uiteindelijk wie God is. Hoe is hij? We staan bij een scharnierpunt in de catechismus. En van het antwoord op deze vraag hangt onnoemelijk veel af. Ik ga dat vanavond niet allemaal uitwerken, dat zou interessant kunnen zijn voor mensen die wat theologisch onderlegd zijn. Maar laten we ons heel dicht bij de catechismus ophouden. Het is in ieder geval beslissend voor de vraag hoe we denken over Christus en zijn werk. Van het antwoord op deze vraag hangt het af wie Christus voor ons is en wat zijn werk voor ons betekent. Dat heeft alles te maken met het antwoord dat op deze vraag uit de catechismus wordt gegeven. Hoe we denken over de weg tot het leven, de weg des behouds. Hoe we God zien en hoe we de mens zien. U begrijpt wel, als wij vanavond tegen elkaar zeggen, rustig maar, God ziet het wel door de vingers als hij je best maar doet. Dan is er een heel andere weg tot de zaligheid en tot het eeuwige leven dan wanneer we tegen elkaar moeten zeggen op grond van de Bijbel, God wil de zonde beslist niet accepteren en door de vingers zien. En vandaar waarschijnlijk ook wel dat heel besliste hier in deze zondag van de catechismus, dat heel scherpe tegelijkertijd ook. God vertoornt zich over de zonde. Waar moeten we nou aan denken? Aan een vader die verschrikkelijk driftig kan worden wanneer zijn kind opnieuw een verkeerde weg gaat en ongehoorzaam is. En die losbarst in een hevige driftbui. Is de toorn van God dat? De driftbui van een driftige vader? Nee. Hier bij God moeten we dat anders zien. Wanneer hier gesproken wordt over zijn toren, over zijn schrikkelijke toren, dan gaat het over zijn heilige toren, zoals de Heer in alles heilig is. Dan gaat het over zijn heilige wil. In deze torengemeente kleeft er geen smetje aan de hand van God. Hoezeer hij zich ook vertorent. Hij is volkomen heilig. Dat is de zaak. En hij is rechtvaardig. Hij kan en wil de zonde niet door de vingers zien. Die toren in God waar het hier over gaat in zondag 4. Die rust eigenlijk op zijn rechtvaardigheid en op zijn heiligheid. Want die zijn hier in het geding. Trouwens, mag ik u iets vragen? Bent u het op dit punt met God eens? Ook in zijn heiligheid? Of misschien een wat vreemde vraag voor u, voor jullie. Zou u God anders willen hebben dan heilig? Misschien kunt u die vraag eens meenemen. Kunt u daar vanavond nog eens wat over denken voor uzelf? Of nog beter, kunt u daarmee voor het aangezicht van de Heere verschijnen? Zou u hem anders willen hebben? Ook in de prediking van het woord. Luther zei nog wel eens, geloven, dat is dat God God voor je is en meer wordt. En dat we leren zeggen en gaan doorleven met heel ons hart en met alles wat in ons is. U bent God, Heere, u bent heilig. En zoals u bent, zo bent u goed en zo bent u heerlijk. En zo bent u mijn hele leven waard, dat ik het aan u zal wijden. Wij zeggen nog eens tegen elkaar dat het zo belangrijk is welk beeld van God wij hebben. Is er sprake van een verschillend beeld van God tussen twee mensen die het hebben over deze dingen, dan praten we langs elkaar heen en dan verstaan we elkaar ten diepste niet. De gemeente, ziet u dat hier? En het is allemaal maar kort, zoals ik het naar voren breng. Maar ziet u dat we hier voor beslissingen staan die te maken hebben met alles wat er volgt in de catechismus, met heel het werk van Christus, heeft dit te maken. En als u dit in het oog houdt, kunt u dan begrijpen dat de grote verleider er alles aan gelegen is om ons een verkeerd beeld van God in te prenten. En dat kan hij op twee manieren doen. Hij kan als het ware tegen de een zeggen, denk jij dat God voor jou barmhartig is? En hij kan tegen de ander zeggen, denk jij dat de Heere zo rechtvaardig zou zijn, zo hard? Hij zou bij wijze van spreken tegen de Canaanese vrouw willen zeggen, dacht je nou werkelijk dat als de Heer jou aanduidt als een hond, een heiden die er buiten staat, dacht je dan dat hij aan jou zijn barmhartigheid zal bewijzen? Geef het maar op en ga me naar huis toe. En tegen het volk in de dagen van Jeremia zou hij zeggen, rustig maar, dachten jullie nou dat God zo hard en zo rechtvaardig zou zijn, dat hij zou toestaan dat Jeruzalem verwoest wordt, dat de tempel verwoest wordt, dat het volk wordt weggevoerd in de ballingschap? Daar is God veel te barmhartig voor om dat te doen. Altijd wil hij een verkeerd beeld van God scheppen bij ons. Maar gemeente, dan is de vraag vanavond natuurlijk heel klemmend. En ook in ons leven, wie is God? Hoe is hij? En de Bijbel spreekt daar vanavond een heel scherp woord over uit. Hij vertoont zich schrikkelijk over de aangeboren en de werkelijke zonde. Hier staat nogal wat in onze catechismus. Iemand schreef nog vrij recent, mensen uit de 21ste eeuw kunnen zich tot niet meer voorstellen dat God is zoals de catechismus over hem spreekt. Hier kunnen we toch niet meer mee uit de voeten eigenlijk, met zulke harde woorden en scherpe dingen over de levende God. Jongens, hoe kunnen we weten wie God is? Moeten we dan niet bij zijn woord zijn? Want daar kunnen we met volkomen zekerheid te weten komen wie God is. Moeten we dan niet altijd weer ons oor te luisteren leggen bij de schrift, waarin hij zichzelf bekend wil maken? De catechismus wil eigenlijk niet liever vanavond aan ons brengen bij wat de Heere zelf in zijn woord over zichzelf zegt, opdat dat onder ons volkomen vastheid zou hebben en zekerheid zou hebben in de levende omgang met God. Dat vooral. En de catechismus, en dat heeft te maken met dit scherpe antwoord uit zondag 4. De catechismus gunt ons alleen rust en vrede in en bij Christus. Is dat goed of niet? Hij torent over de zonde, zo wordt dan gezegd. Bij wie dan ook maar. Bij wie hij deze zonde dan ook maar vindt. Bij ouderen of bij jongeren, bij joden of bij heidenen. Bij mens in welke eeuw dan ook maar. En dan gaat het in de eerste plaats hierover aangeboren zonde, erfzonde. Zonde die ik geërfd heb van mijn voorgeslacht, uiteindelijk van Adam. Die ik vanaf het prilste begin van mijn leven, van mijn ontvangenis af meedraag. En dan de werkelijke zonde die ik bega in mijn daden, in de woorden die ik spreek. In wat ik verlang en wat niet goed is, wat niet recht is in de ogen van de Heere. Hij wil die zonde, zo staat er dan, tijdelijk en eeuwig straffen. Gemeente, dit zijn heel aangrijpende woorden. Ontzaglijke woorden. Nu ga ik een beetje begrijpen dat de psalmdichters iets kennen van huiven als ze denken aan die toren van God. Tijdelijke straffen. Al rekenen wij dat niet precies na. U kent het voorbeeld van de vrienden bij Job, die bij Job komen, die zeggen, Job, nou moet je ons eerst toch eens vertellen welke zonde je begaan hebt wanneer je zo zwaar geslagen wordt. Zo moeten we daarin natuurlijk niet mee omgaan. Maar er is in de Bijbel heel terdege ook wel dat God reageert op de zonde van mensen. Als Jona op het punt staat overboord gegooid te worden, dan zijn al die schepelingen in nood daar midden op de zee. Maar het komt door de zonde, door de ongehoorzaamheid van Jona, dat is duidelijk. En zo zouden er tientallen voorbeelden vanuit de schrift genoemd kunnen worden. Maar die tijdelijke straffen, dat rekenen we niet na. Wij kunnen daarin de Heere niet narekenen. U weet hoeveel strijd Asaf daarmee gehad heeft. Hij ziet bozen die over rozen gaan. Iedere dag weer een voorspoed. En iedere morgen zegt Asaf, als ik wakker word, is er mijn bestraffing. Is er mijn ellende, mijn moeite. En ook eeuwige straf, waar het hier over gaat. We kunnen er nog zoveel moeite mee hebben, maar het is wel zo dat de Bijbel volkomen duidelijk is. En u weet ook wel, gemeente, want dat zal u wel meer verteld zijn, zeker ook vanaf de kansel verkondigd zijn, dat er nooit iemand zo open en eerlijk heeft gesproken over de hel als de Heer Jezus. En je kunt die straf van God samenvatten in één woord, de dood. Gemeente, ik zal vanavond werkelijk waar, want u moet niet denken dat het mij een vreugde is om scherpe woorden te spreken. Dat ligt me van huis uit helemaal niet zo. Maar ik zou vanavond ook niet graag zomaar lichtvaardig harde en grote woorden willen gebruiken, misschien wel om een degelijke indruk te maken. En dat u kunt zeggen, ziezo, dat is dan toch maar weer eens goed gezegd vandaag eigenlijk. Ik zou u zo niet graag naar huis willen zien gaan. Maar het blijft wel staan dat de catechismus hier de schrift naspreekt. En dat de eeuwen door mensen, ouderen en jongeren, met deze dingen voor het aangezicht van de levende God gesteld worden en gaan erkennen voor het aangezicht van de Heere, o God, wat is het waar wat u in uw woord over mij zegt. Ik ga u gelijk geven in wat u spreekt, in wat u zegt. Wij hebben nog wel eens de neiging om tegen elkaar te zeggen, wat een tijd toch waarin we leven vandaag. Wat is er toch allemaal aan de hand en de ene crisis stapelt zich op de andere. En wat is er al niet gaande in de kerk en wat een wetteloosheid in de wereld. Maar gemeente, ik kan me vanavond niet aan de indruk onttrekken dat de Heer is opgestaan, mag ik het zo even zeggen, dat de Heer is opgestaan en dat hij ouderen en jongeren vanavond aankijkt in ons midden. En hij zegt, het gaat over jou. En het gaat over die man op de kansel. Ik moet jou hebben vanavond. Of zou hij u voorbij gaan? Zou hij jou voorbij gaan? En de catechismus noemt dan nog, in het antwoord op die vraag, een tekst uit de Galatenbrief. Vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Rekent die man uit Heidelberg soms op tegenspraak op wat hij beleden heeft? En wil hij daarom heel graag met de schrift klip en klaar aantonen dat het Bijbels is wat hij naar voren brengt en wat hij zegt? Het lijkt er wel op. Zo zou u het kunnen opvatten vanavond. Zouden die opstellers er nou vreugde in gevonden hebben om zulke woorden te spreken? We zouden het ook eens van de andere kant kunnen bekijken vanavond. Jongens, er breekt in een huis een brand uit. En een van de kinderen bespeurt het, merkt het, wordt wakker. Hij is gelukkig op tijd wakker geworden. En hij kan zich in veiligheid stellen naar buiten brengen. Maar als hij buiten is, weet hij dat zijn ouders en zijn broertje en zijn zusje nog binnen zijn. Is het dan lelijk van die jongen wanneer hij schreeuwt zo hard als hij maar kan? Nee toch? Zo zou u dit ook in zondag 4 kunnen zien. Als een wekroep, een alarmroep. De catechismus wil ons vanavond afleren om wat te schipperen en wat heen en weer te schuiven en ons af te vragen, zou ik nou net genoeg doen om als ik sterf de hemel in te gaan? Als het voorbereiding wordt op het heilige avondmaal, dan vragen we ons wel, sommige mensen in ieder geval zich af, doe ik nou net genoeg om toch deel te nemen aan het heilige avondmaal? Hoe zit dat? Zou het genoeg zijn om wat compromissen te sluiten om onze zaak te redden buiten, zonder Christus? Want daar gaat het om. En daar gaat het de catechismus om vanavond. Buiten hem is er geen leven. Laat dat duidelijk zijn. En hebben we hier dan vanavond niet de kern van de zaak? Dat de catechismus er ons van wil overtuigen dat er geen leven, geen zaligheid is buiten Christus. Maar wil daarom ook de catechismus niet hem in het licht stellen. De Heer Jezus Christus, die gekomen is in gehoorzaamheid aan zijn Vader en die wel volkomen gehoorzaam geweest is. En die wel volkomen liefde heeft opgebracht voor zijn Vader en voor mensen. De catechismus wil ons toch brengen aan de voeten van hem die een vloek is geworden. En die zegt ook vanavond in alle hartelijkheid, want zo scherp als deze zondag ook is, zo hartelijk is ook de wekroep van de Heer Jezus. Kom toch, hoor toch opdat u leeft en opdat u in mij het eeuwige leven hebt. Nog één vraag. Is God ook niet barmhartig? We hebben nu in de catechismus gezien dat hij kan en dat hij wil straffen. Maar zal hij het ook echt doen? Want hij is toch een barmhartig God. Genadig. Groot van goedertierenheid. Nahum spreekt, we hebben dat gelezen, scherpe woorden over de heiligheid en de rechtvaardigheid van de Heere, maar hij spreekt ook over de goedheid van de Heere. Is hij ook niet barmhartig? Of hij dat is? Ook vanavond, gemeente, kan ik niet ten volle uitspreken hoeveel barmhartigheid er bij God en bij Christus is. Ik kan het u werkelijk niet voldoende verwoorden. Misschien mag ik vanavond wel zeggen veel meer dan hij die op dit moment het grootste van Gods barmhartigheid denkt, kan uitspreken en kan beseffen. En die christen die hier antwoord gaat geven ook op deze vraag, weet maar al te goed vanuit zijn eigen leven dat God barmhartig is. Denk alleen maar aan wat hij beleden heeft in zondag 1. Over de enige troost in leven en sterven. Dat hij met lichaam en ziel het eigendom van Christus is. Als daar geen zee van barmhartigheid achter schuil gaat. Alleen, zijn barmhartigheid schuift zijn rechtvaardigheid niet opzij. Het gaat hier, en dat is voor ons eigenlijk een wat moeilijk onderwerp, het gaat hier over de verhouding van rechtvaardigheid en barmhartigheid. Dat is voor ons een moeilijk punt en daar kunnen wij onze moeite mee hebben om te geloven dat de Heere tegelijkertijd en volkomen barmhartig is, maar ook volkomen rechtvaardig. Want wij hebben de gedachte vrij automatisch dat barmhartigheid en rechtvaardigheid in hem met elkaar in strijd zijn. En het een, dat kan niet anders, doet wat af van het ander. En het is eigenlijk maar de vraag, zo hebben we dan de voorstelling, wat op een gegeven moment de overhand zal hebben in God. Of zijn rechtvaardigheid, of zijn barmhartigheid. Het is voor ons dan vaak de vraag, zal zijn barmhartigheid het net winnen van zijn rechtvaardigheid of omgekeerd? Maar zo is het niet. Hij is beide volkomen. Ja, maar hoe begrijpen we dat? Hoe moeten we dat opvatten? Mag ik een kort antwoord geven? Kijkt u maar naar Golgotha. Daar kunt u het zien. Daar blijkt de rechtvaardigheid van God zozeer dat hij zijn eigen lieve zoon niet heeft gespaard, maar dat hem in de dood heeft overgegeven. En daar blijkt tegelijkertijd zijn volkomen barmhartigheid, wanneer in Christus een eeuwig voldoende offer gebracht wordt voor de zonde. Zo zien we beide, beide in hun volkomenheid. Hij is barmhartig, ontegenzeggelijk. Maar die barmhartigheid doet zijn rechtvaardigheid niet teniet. Hij blijft het opnemen voor zijn naam en voor zijn eer. En hij blijft zich vertoornen over de zonde. Wij kunnen het een niet tegen het ander uitspelen. En als u vanavond of zegt en thuis komt met de gedachte van die verhouding barmhartigheid en rechtvaardigheid, dat kan ik toch niet klein krijgen, dat kan ik toch niet begrepen krijgen, zoek dan die plaats die ik u net noemde, Golgotha, daar bij hem. Want daar wordt het geleerd. Gemeente, je moet eens denken aan de plaats waar Gods eigen zoon hangt aan een kruis en sterft. Zijn eigen lieve zoon. En daar blijkt dan de liefde van God, dat zondaren behouden, gered kunnen worden, eeuwig vrijspraak kunnen krijgen om zijnentwil. Maar dan zien we vanavond waar de catechismus heen wil. De catechismus wil hier ook in deze zondag heen, naar het volkomen behoud dat er is in hem, in Christus. En in hem alleen en in hem helemaal. Hij blijft rechtvaardig. En zijn rechtvaardigheid eist dat de zonde tegen de allerhoogste majesteit van God begaan met de hoogste straf gestraft wordt. Wat maakt de zonde nou zo erg? Dat ze begaan wordt tegen de allerhoogste majesteit van God. Zonde is belediging van hem. Majesteitsschennis. Als ik dat ontdek, ga ik deze zondag van de catechismus verstaan. En gaat mijn mond dicht voor het aangezicht van de Heere. O God, ik heb me vergrepen aan uw naam, aan uzelf. En vandaar hier die zonde tegen de allerhoogste majesteit van God. Moet gestraft worden met de hoogste straf. En die hoogste straf, dat is de eeuwige straf aan lichaam en ziel. Van tijd tot tijd, gemeente, laaide de discussie weer op op het kerkelijk erf over de vraag of er een eeuwige straf is. Die discussie zal nooit aan een einde komen, denk ik, zolang deze wereld bestaat. En als er dan een eeuwige straf is, of er dan in de prediking wel zo nadrukkelijk bij stilgestaan moet worden, en in de catechese en op zondagsschool en noem maar op, de schrift is niet onduidelijk. Het onderwijs van Christus geeft geen reden tot twijfel, onzekerheid. En als die straf er is, moet er niet over gezwegen worden. Denk nog even aan die jongen die buiten dat brandende huis staat. En weet dat zijn ouders en zijn broer en zusje, waar hij zoveel van houdt, nog binnen zijn. Misschien zult u het wel eens gehoord hebben dat de bekende McShane, die Schotse predikant, die man van eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart, een keer bezoek kreeg van zijn vriend Andrew Bonar. En McShane zegt: Andrew, waar heb je zondag over gepreekt? Andrew zegt: ik heb uit het evangelie gepreekt over de woorden van Jezus over de hel. En dan vraagt McShane: heeft het jou tot tranen gebracht? Heeft het jou tranen gekost om daarover te preken? Want u voelt wel, zo'n aangrijpend onderwerp mag eigenlijk niet met droge ogen, nou dat hoeft u niet zo letterlijk te nemen, die droge ogen, maar u begrijpt de bedoeling, mag eigenlijk niet onbewogen behandeld worden. Het is nogal wat. Denk aan hem die huilde voor de muren van Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem, hoe vaak, hoe menigmaal heb ik u willen bijeenvergaderen. Gemeente, wat gebeurde er nou vanavond? Bij de behandeling van deze zondag. We werden gedaagd, u en jij en ik, voor de rechterstoel van de levende God. Weet u waarom? Omdat we zouden buigen voor God. Opdat we zouden weten en al meer zouden weten en verstaan in ons leven dat er alleen behoud is in Christus. In Hem die ook vandaag laat bidden in de prediking van het woord, laat u met God verzoenen. In Hem die vol is van genade en van waarheid. Gelooft u, gemeente, dat er ooit één bij Christus is neergevallen voor wie het tegenviel bij Hem. Gelooft u dat er in Hem te weinig barmhartigheid is voor de grootste der zondaren? Een ouderling die al jaren geleden Gods heerlijkheid inging, zei eens: wat heb ik me toen ik jong was gestolten aan die harde Bijbelse woorden en aan die uitdrukkingen uit de catechismus, uit de eerste zondagen van de catechismus. En wat ben ik nu dankbaar dat God mij die dingen gezegd en geleerd heeft. Anders zou ik de ontmoeting met Hem tegemoet gegaan zijn, in het vertrouwen op mezelf en op mijn beste bedoelingen en mijn goede voornemens, maar niet op Christus. Daar gaat het om. Capituleert u voor God? Bent u uitgepraat op bepaalde momenten voor God? Daar op die plaats, daar wordt Christus ontmoet. Daar staat Hij, met alle bewogenheid in zijn ogen, in zijn vriendelijke ogen, smekend, zie op mij. En in mij ontmoet u al Gods barmhartigheid. Weet u wel, gemeente, dat u door Christus behouden kunt worden, zonder dat God iets afdoet van zijn rechtvaardigheid. Weet u dat wel? Weet u wel dat er troost is in de wonden van Christus, de gekruisigde. Amen. Zingen wij Psalm 97, het eerste vers. God heerst als opperheer, dat elk hem juichend eer. Psalm 97, vers 1. Gemeente, laten wij nu samen danken en bidden. Uw grote naam roepen wij ook aan het einde van deze dienst aan, Heere. En daar is ook alle reden toe. Alle reden dat wij na de twee diensten die we ook op deze zondag mochten ontvangen, uw naam erkennen. en uitspreken voor uw aangezicht dat u groot bent en dat u goed bent. Ook wanneer u scherpe woorden tot ons laat komen. Heere, wij bidden van u, geef dat we zo ook uw woord hebben ontvangen en met ons meedragen als waarachtig uw woord. En dat we als ouderen, maar ook als jongeren, voor uw aangezicht zullen uitspreken en zullen belijden met heel ons hart. Heere, wat is het waar wat u zegt? Wat is het eeuwig waar? Heere, wij bidden van u, gedenk ons in uw ontferming. En wilt u ons nabij zijn, ook het verdere van deze avond, het verdere van de week die we zijn ingegaan op deze zondag. Wilt u ons gedenken in uw ontferming en in uw barmhartigheid. En wilt u geven, Heere, dat wij wandelend voor uw aangezicht onze weg gaan. En dan kent u ieder van ons. En u zegt tot ons, u zegt ook tegen die jongeren, ken mij op al je wegen. En ik zal je paden recht maken. Heere, wij bidden van u, ontferm u over de gemeente. Wilt u in barmhartigheid zelf leiding geven door uw woord en door uw Heilige Geest? En wilt u dan ook wijsheid geven aan de bestuursleden? We bidden van u, Heere, zet uw voetstappen in het midden van deze gemeente. Want waar u uw voetstappen zet, o Heere Jezus Christus, daar wordt zegen uitgedeeld. Daar wordt wijsheid gevonden. Daar wordt genade verkregen. En vrijmoedigheid om toe te gaan tot de troon der genade. Aanvaard onze dank voor al het goede van uw hand. En zegent u ons in uw barmhartigheid. Om Christus wil, uw Zoon. Amen. Zingen wij gemeente ten slotte uit Psalm 73... Het 14e, het laatste vers van Psalm 73. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat heel lang en wordt vervloekt. Gij roeit hen uit die afvoereren. Maar ook dat anderen de keer zeiden, maar het is mij goed, mijn zalig slot, nabij te wezen bij mijn God. Gemeente, verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.